Matthäus 13, vanaf vers 54. En gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hun synagoge, zodat ze zich ontzetten en zeiden, van waar komt deze die wijsheid en die krachten? Is deze niet de zoon des timmermans? En is zijn moeder niet genaamd Maria, en zijn broeders Jacobus en Jozes en Simon en Judas? En zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar komt dan deze dit alles? En zij werden aan hem geërgerd. Maar Jezus zeide tot hen, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. En hij heeft al daar niet vele krachten gedaan vanwege hun ongeloof. En als je dat zo leest, denk je, wat heeft dat nou met het voorgaande te maken? En waarom staat dat bovendien ook nog in hetzelfde hoofdstuk? Want bij Matthäus 13 denken de meeste van ons meteen aan deze gelijkenis in dit hoofdstuk, maar toch zeker niet aan dit laatste gedeelte wat we hier vinden. En bovendien, eerlijk gezegd, ik heb er nog nooit over horen spreken. Dat wil toch wel wat zeggen, denk ik altijd. Hè? Maar niettemin, het hoort wel degelijk bij het voorgaande. Er is ook een zeer voor de hand liggend verband tussen de gelijkenissen die hier gesproken werden door de Heer Jezus en dit laatste gedeelte van het hoofdstuk. Want hoe het ook zij, we hebben in deze gelijkenissen toch eigenlijk nog wat gemist. Waar deze gelijkenissen spreken over het koninkrijk, en in het bijzonder over de verborgenheden van het koninkrijk, hebben wij toch wel wat gemist. Dat wil zeggen, we vinden een aardige uiteenzetting over hoe dat zou gaan sinds de eerste komst van Christus, en over hoe dat koninkrijk, of wat er voor door moet gaan natuurlijk, er zo ongeveer uit zou zien. En we vinden in deze gelijkenissen eigenlijk de verschillende kenmerken besproken. Ja, geopenbaard mag ik niet zeggen, want het zijn gelijkenissen. Maar we vinden ze wel besproken, de verschillende kenmerken van de dagen waarin wij nog steeds leven. De dagen sinds de eerste komst van Christus, maar voorafgaand aan de dagen waarin dat koninkrijk der hemelen openbaar zou worden. Want waar het om ging was natuurlijk dat deze gelijkenissen niet zozeer dingen openbaren. Dat staat er nog helemaal ronduit. Ze doen het ook niet. Een kind kan dat begrijpen. Een kind kan namelijk begrijpen dat de gelijkenissen niet te begrijpen zijn. Dat wil zeggen dat ze meer verbergen dan openbaren. Dat bedoel ik. En dat is ook inderdaad wat de Heer zelf ervan zegt. Ze spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. We hebben gezien dat aan de ene kant melding gemaakt wordt van de prediking van het evangelie. Aan de andere kant wordt melding gemaakt van het onkruid, zal ik dan maar zeggen, voor het gemak. De prediking van allerlei leugen, want daar komt het in de praktijk op neer. We vinden aan de ene kant melding gemaakt van de roeping van Israël als zodanig. En ik bedoel dan in het bijzonder dan het Joodse volk. Uitgedrukt in elk geval in de schat in de akker. Aan de andere kant vinden wij melding van de roeping van de gemeente, uitgedrukt in de parel van grote waarde. Dus er ontbreekt feitelijk ook niks. Ik bedoel zo, wij hebben toch allemaal wel eens de brieven in het Nieuwe Testament gelezen, met bijzonder de brieven van Paulus. En we hebben toch heel wat geleerd over het werk Gods in onze tegenwoordige tijd, de dagen sinds het lijden dat op Christus kwam en voorafgaand aan de heerlijkheid daarna volgende, met de uitdrukking van Petrus. En in het algemeen is het een aardige uiteenzetting natuurlijk, en blijkt ook dat de Heer tevoren wist hoe de geschiedenis en hoe de heilsgeschiedenis verder zou verlopen. En tussen haakjes, als hij het wist, mag je toch aannemen dat zijn discipelen het ook wisten. Nou, hier misschien nog niet, maar zeer binnenkort wel. En daar gaat het maar om. Daar ga ik verder niet op in. Verder vinden we de belangrijkste gelijkenis van allemaal hier natuurlijk, de 8e gelijkenis. Ik weet trouwens niet hoe uitgebreid ik daar nog bij stilgestaan heb vorige keer. We zijn toen zo'n beetje, ik heb er niet zoveel meer van gezegd, geloof ik. Ofwel, veel valt nog wel mee. Ik zal wel gezegd hebben, daar heb ik 30 bandjes van. Of zoiets, of niet? Heb ik dat niet gezegd? Nou, dat is nog steeds zo. Nee, nog wel meer zelfs. Over de verborgenheid namelijk. En ook nog een speciale serie, die maar zeer gedeeltelijk is overigens, maar ik had niet meer tijd. Over Het eigenaardige verschijnsel dat zoveel profetieën uit het Oude Testament een dubbele vervulling krijgen. Dat wil zeggen, de profetieën zoals ze in het Oude Testament vermeld staan, krijgen gewoon een letterlijke, meest voor de hand liggende vervulling en toepassing in en op Israël en de volkeren. Een toepassing dus in verband met wat wij dan zouden noemen langzamerhand de openbaring van het koninkrijk, neemt echter niet weg dat diezelfde profetieën daarnaast ook toegepast worden op wat wij inmiddels kennen als de verborgenheden van het koninkrijk. Of, met iets eenvoudige termen, ze worden toegepast natuurlijk op Israël, want daar gaan ze over. Ze worden niettemin en desondanks toch ook toegepast op de gemeente van vandaag. Zo is het nou eenmaal, ik kan het ook niet helpen. Nou goed, dan ben ik geneigd om daar weer voorbeelden van te geven, maar daar is het einde weer van zoeken. Ik heb dat al zo vaak gedaan, ook al naar aanleiding van de eerdere hoofdstukken hier in Matthäus. Dus we komen er nog wel op terug. Maar de gedachte was in deze achtste gelijkenis dat als een schriftgeleerde in het koninkrijk der hemel is onderwezen, dat hij dan overeenkomt met een heer des huizes die uit zijn schat, en de schat van de schriftgeleerde is uiteraard de schrift, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En als u het mij vraagt, ook in die volgorde, want er blijkt dat de nieuwe dingen eerst komen en dan de oude, maar zowel de nieuwe als de oude komen voort uit één en dezelfde bron, gewoon uit het Oude Testament, uit de schrift namelijk. En op het moment dat dit werd uitgesproken, bestond de schrift inderdaad maar uit het Oude Testament. De gedachte is bovendien dat juist nieuwtestamentische geschriften in de eerste plaats deze nieuwe dingen uit het Oude Testament belichten. Dus eigenlijk geen uitzondering op, of nou, er zijn er wel, ja. Maar er zijn er maar heel weinig. De algemene gedachte is dat waar in nieuwtestamentische brieven met name, maar ook zelfs in de evangelie, het Oude Testament en ook profetieën uit het Oude Testament geciteerd worden, daar worden ze toegepast op een andere manier en op andere omstandigheden dan in het Oude Testament het geval is. En voor zover er profetieën of schriftplaatsen zijn die in het Nieuwe Testament zo zonder meer op de gemeente van toepassing gebracht worden, dan is het ongetwijfeld zo dat diezelfde schriftplaatsen in het Oude Testament eigenlijk helemaal geen betekenis hebben, omdat we er domweg geen betekenis vinden. Wat betekent dat? De steen die de bouwlieden versmaad hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Je moet niet toepassen op Israël. Ja, zij waren die bouwlieden die de steen versmaad hebben. Maar wat gebeurde er nou verder mee? Dat kun je niet zeggen vanuit het Oude Testament. Vanuit het Nieuwe Testament uiteraard wel. Vanuit het Oude Testament blijft daar de vraag. In het Nieuwe Testament is duidelijk dat die verhoogde steen niks anders is dan de uiterste hoeksteen, genoemd in Efeze 2 bijvoorbeeld. En daar blijkt het te zijn het hoofd van de gemeente. En niet van Israël, maar van de gemeente. Dat is nou net waar het om gaat, met zijn schriftplaatsen die in het Oude Testament nauwelijks een betekenis kunnen krijgen, omdat het nooit past. We denken van deze die verre zijn, zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heren. Hoe staat dat? Nee, ik ga nou over horen hoor. Die verre zijn, zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heren. Toen ik in de tijd schreef over hoe het Efeze gebaseerd was op het Oude Testament, heb ik deze schriftplaats vergeten. Hoe dat komt, weet ik niet, maar het is zo. Die verre zijn, zullen komen, zullen bouwen in de tempel des Heren. En gij zult weten dat ik de Heren ben, enzovoorts. En dit zal gebeuren, indien gij vlijtelijk mijn stem zult gehoorzaam zijn. Zacharia hoofdstuk 6, laatste vers. Dat is die profetie over dat Zacharia zilver en goud moet nemen van 3 ballingen, moet brengen in het huis van Josia, dat is kennelijk de edelsmid, die moet de kronen van maken, en daarna moet Zacharia die kronen op het hoofd zetten van Josua, de hoge priester. Want die hoge priester zal zitten op zijn troon en heersen op zijn troon, en de raad des vredes zou tussen die beiden wezen, tussen koningschap en priesterschap, zodat het een profetie is over hoe de hoge priester op de troon zou zitten, niet de koning, de hoge priester zou op de troon zitten, en het volgende vers zegt, en die verre zijn zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heren. Waar gaat dat over? Binnen het kader van het Oude Testament kom je daar toch nooit achter. Maar het gaat over de gemeente. Want het gedeelte zou je moeten lezen naast Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Op de troon dus. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Daar heb je de gekroonde hoge priester. Het wordt zo zonder meer van toepassing gebracht. Juist en vooral op onze bedeling. Waarin wij de Heer niet primair kennen als koning, maar wel als hoge priester en zeker ook als met eer en heerlijkheid gekroond. En waar kwamen de kronen vandaan? Dan ga ik even verder. De kronen van deze Jozua waren gemaakt van zilver en goud, wat Zacharia had moeten nemen van de ballingen. Drie van de ballingen. En waar komt de eer en heerlijkheid van Christus vandaan? Wat is dat? De kroon van Christus, de heerlijkheid van Christus. De gemeente, dat zijn wij namelijk. En wij zouden bouwen aan de tempel met goud en zilver, klopt precies, en kostelijke stenen. En we zouden goud en zilver ter hand stellen van ene Jozia, de Heilige Geest. Makkelijk toch? En die maakt van ons goud en zilver, wat het maar wezen mag overigens, maar die maakt van goud en zilver kronen. En de gemeente blijkt te zijn een volk voor zijn naam, enzovoorts. Het is puur gemeentelijke waarheid in Zacharia 6. Laat maar zitten. Maar dergelijke dingen kom je heel het Oude Testament door tegen. Het aardige is dat de meeste van die schriftplaatsen en profetieën inderdaad zo'n dubbele betekenis hebben, een dubbele toepassing. Eén op Israël, maar een andere net zo goed op de gemeente. En dat laatste komt eerst. Waar heb ik dat toch meer gelezen? Het laatste komt eerst. In de Bijbel. Oh, dank u, broeder. Dan is dat in orde, is het voor elkaar. Maar goed, dat is waar het om gaat. Uit zijn schat brengt hij nieuwe en oude dingen voort. En dat betekent dat die zogenaamd nieuwe gemeentelijke waarheid wel degelijk ontleend is aan en gebaseerd is op oud-testamentische uitspraken, op de schrift. Al zover terug als Genesis 1 of was het 2, weet ik niet meer. U weet wel, de gemeente, één lichaam met Christus, hij het hoofd enzovoorts, hè? In Efeze 5, en daar ontleent gewoon aan Genesis. Ja, typologie, maar niettemin, uit die oude dingen worden dan toch even nieuwe dingen voortgebracht. En daar gaat het maar om. Nou, wij zullen het daar verder niet meer over hebben, we hebben dat al zo vaak gedaan. Het schriftgedeelte hier eindigt in vers 53, althans deze pericoop, eindigt met: en het is geschied als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaar. Weer weg. Dat was allemaal gewoon in Galilea en de afstanden zijn daar bepaald niet zo groot. Hij sprak immers de gelijkenissen uit op het water. Later in huis verklaarde hij de gelijkenis van het onkruid en sprak de andere gelijkenissen. De tweede helft, om zo te zeggen, de laatste vier gelijkenissen. Maar daarna vertrok hij vandaar, staat er. Waar dat was, weten we ook niet. Maar het aardige is dat er dan staat en gekomen zijnde in zijn vaderland. Nou ja, vaderland, het is maar hoe breed je zo'n begrip neemt natuurlijk, hè. Vaderland, dat betekent gewoon het land waar zijn vader woonde, want dat is de grondbetekenis. En hoe ruim je dat neemt, weet ik niet, hè. Wat is het vaderland van een Fries? Hangt er maar vanaf, hè, van hoe eng je dat neemt, hoe smal je dat neemt. Hè. Sommigen hebben Oldebroekers vaderland. Het is maar hoe smal je dat neemt, dat weet ik dus niet. Hè. Natuurlijk, als wij dit lezen, gewoon, en we weten van niks, dan lezen wij gewoon, gekomen zijn in zijn vaderland. Nou ja, dat is Galilea, Capernaum en daar in de buurt. En zo groot is het trouwens niet, het moet daar wezen. Het was in ieder geval niet Judea. Dat is 2 dagen lopen. Dan 3 vooruit, als hij doorloopt. Hè? Valt wel mee, hoor, no? Echt. Ja. Nou goed. In de praktijk valt het heus wel mee. Maar daar hebben we het nog over. Maar in ieder geval, het was Galilea. En er staat, en hij leerde hen in hun synagogen. Dat lezen we bij andere gelegenheid ook, met name zelfs in de synagoge van Capernaum. Dat liep niet helemaal zo fraai af, niet zoals de bedoeling was in elk geval. Maar goed, hij leerde hen in hun synagoge zodanig dat ze zich ontzetten en zeiden van waar komt, ik denk altijd van waar heeft, maar goed. Maar de vertalers denken dat het woord komt er eigenlijk tussen zou moeten. Van waar deze die wijsheid? De vraag is, in de eerste plaats, wat bedoelen ze eigenlijk? Waar komt die wijsheid vandaan of waar komt deze vandaan? En wat er echt staat is, waar komt deze vandaan? Want waar hij vandaan komt, daar zal hij kennelijk ook zijn wijsheid vandaan hebben en zijn krachten. En dat is de reden waarom de vertalers het woord komen ertussen gezet hebben. Zodat niet de vraag is zozeer naar de oorsprong van zijn wijsheid, hoewel dat erachter steekt, onmiddellijk. Maar de vraag is, waar komt deze vandaan? Dat blijkt trouwens ook uit de volgende verse. Er blijkt trouwens nog meer uit wat je op eerste gezicht niet zou constateren. Maar daar kom ik zo op. Er staat, is deze niet de zoon van de timmerman? Er was in het vaderland kennelijk maar één timmerman. De zoon van de timmerman. Het wordt dus toch wel wat smal genomen kennelijk. Maar is deze niet de zoon van de timmerman, van Nazareth enzovoorts? Die kennen ze. En is zijn moeder niet genaamd Maria? Ze weten zelfs hoe zijn moeder heet. En zijn broeders, Jacobus en Jozef en Simon en Judas, dat zijn er vier. En die kennen ze ook. Dat komt natuurlijk mee omdat ze niet Rooms-Katholiek waren. Want dan kennen ze die broers ineens niet, hè? Heb je dat wel eens gemerkt? Altijd leuk als je... Broeder, als je in zo'n Bijbels namenboek werkt, dat is heel interessant. Was er vandaag nog in terecht, onderzocht ik de naam Salome enzovoorts. En die wordt weggeredeneerd, hè? Ja, die komt wel voor, maar dat het een zus zou zijn van de Heer Jezus, dat wil men niet weten. Dat weigert zijn kat. Dat moet dus toch Rooms-Katholiek zijn, denk ik. Maar goed, laat maar zitten. Hè? Toch? Hoef ik verder niet uit te leggen. Maar zij kennen de timmerman. Zij kennen zijn moeder Maria. Zij kennen zijn broeders Jacobus, Jozef. Jozef, eigenlijk als het Hebreeuws was, maar aangezien het Grieks is, wordt het Jozes. Kan het ook niet helpen. Maar het is gewoon Jozef, hè. Jacob en Jozef en Simeon en Juda. Want zo heten ze natuurlijk in het Hebreeuws. En zijn zusters, zelfs meer dan één, zijn zij niet allen bij ons. Het eigenaardige is dat als ze dan zo goed weten hoe de familie in elkaar steekt, waarom vragen zij dan, van waar komt deze die wijsheid en die krachten? En niet waar heeft hij die wijsheid vandaan, want dat staat er niet. Er staat waar komt deze vandaan? En pas in tweede instantie, waar heeft hij zijn wijsheid vandaan gehaald? En dat het daarom gaat, om de plaats waar hij vandaan komt, dat blijkt hier in vers 54 al, hij kwam in zijn vaderland. En als je praat over vaderland, dan denk je aan het land waar iemand thuis hoort en daarnaast aan het buitenland. En als in dat verband gezegd wordt van waar komt deze, en ze kennen notabene de hele familie, dan zit je met een probleem, want dan wisten ze toch waar hij vandaan kwam. Uit Nazareth. Dus het is een knap domme vraag dan. Nou heb ik de film gezien en daaruit heb ik begrepen dat de Heer Jezus zelf het vak van timmerman leerde bij vader thuis en dat soort dingen meer. Heb je de film niet gezien? Nee? Oh, nou ja, laat maar zitten. Maar als dat zo was, dan zouden ze ook niet moeten vragen van waar heeft deze die wijsheid, of van waar komt deze, en van waar heeft deze die krachten vandaan gehaald. En de vraag staat niet alleen in vers 54, maar daarna ook nog een keer in vers 56. Van waar komt dan deze dit alles? Dat wil zeggen, waar komt hij vandaan met alles, met al zijn wijsheid en met al zijn krachten? De vraag is dus eigenlijk, is het eigenlijk wel zijn familie? Dat kan natuurlijk ook nog. Maar niettemin, die familie kennen ze. Waarna de Heer ook inderdaad een antwoord geeft binnen dit kader en zegt in vers 57, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. En het staat er in een negatieve vorm, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland. Maar als je de negatieve vorm verandert in een positieve vorm, dan zegt hij dus, een profeet is overal geëerd, maar niet in zijn vaderland. En overal is misschien iets te sterk. Maar dan zegt hij, een profeet is wel geëerd in het buitenland, maar niet in zijn vaderland. Zodat nu wij voor de derde keer de vraag stellen, van waar komt deze? Hebben jullie? Je moet goed zien waarover hier gesproken wordt, waar de klemtoon opgelegd wordt, de vraag die herhaald wordt, de vaststelling aan de ene kant dat men de hele familie kent, de vaststelling aan de andere kant dat hij die wijsheid kennelijk ergens vandaan gehaald heeft. Men weet alleen niet waar vandaan. En de Heer zegt, zo is het ook. Nou ja, hij zegt niet, zo is het ook. Hij zegt, een profeet is in zijn vaderland niet geëerd, maar tegelijk daarmee zegt hij, in het buitenland is hij wel geëerd. Waarna de vraag is, welk buitenland? En als je zegt, zijn vaderland is Galilea, en het buitenland is dan Judea, dus ongeveer wat over, je bedoelt toch niet Samaria, dat kan ook nog, hè? Maar je bedoelt Judea, nou daar was je in ieder geval niet geëerd. Samaria wellicht wel, maar zijn we hier nog niet tegengekomen in elk geval. En het is de vraag hoezeer dat buitenland is. Kijk, de hele clue van het verhaal zit er me gewoon in, dat hier, als je nou van niks weet, je kent de geschiedenis niet, je bent niet op zondagsschool geweest, je hebt niet de kinderbijbel gelezen, de bijbel leest toch niemand, hè? Dus dat is al gauw zo, toch? Nou ja, goed. Je weet van niks, dan denk je toch dat die mensen vragen waar hij geweest is en waar hij vandaan komt. Hij mag dan de zoon zijn van de timmerman en de zoon zijn van Maria en de broer van Jacobus, Jozef, Simon en Judas en die zusters, hoe het maar heten mag. Maar hij is dan toch een poosje uit het beeld verdwenen geweest, om zo te zeggen. En kennelijk had hij in het buitenland verkeerd. Dat is de gedachte dan die erachter steekt. De vraag is alleen, welk buitenland? En als je nou zegt, ja, dat vind ik toch wel wat ver gezocht, dan zeg ik, ja, nou, je moet het toch zoeken ergens anders dan in Galilea. Dat in elk geval. En als je denkt, nou, dat vind ik dan... Nee, als je nou vraagt, zijn er nog andere schriftplaatsen met een dergelijke strek? Dan zeg ik, ja, zeker wel. Zeker wel, maar die zijn minder opvallend dan deze. Hoewel, er is er één die is erg opvallend. Maar die spreekt niet over waar hij vandaan kwam, of van waar hij zijn wijsheid had, maar spreekt over waar hij naartoe zou gaan. En die is wat vager, omdat het een uitspraak is over, eigenlijk over na zijn opstanding en over zijn aanstaande hogepriesterlijke functie. Dat was toen hij zei in Johannes 10, denk ik. Ja, Johannes 10. Waar de Heer in vers 16 zegt: ik heb nog andere schapen. Niet, ik zal nog andere schapen hebben. Toch? Goed opletten wat er niet staat, hè? Niet, ik zal nog andere schapen hebben die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Dan zit je ook met een probleem. Wie zijn die andere schapen? Of wie zijn die schapen van een andere stal? Niet van deze stal, maar van een andere stal. De vraag is, wat is een stal? Maar dat weet je... Oh, sorry. Ik moet zeggen, dat herken je meteen, maar dat mag ik niet zeggen natuurlijk, hè? Nou, deze stal, dat ging uiteraard over het Joodse volk, dat kan niet missen. Maar kan dat nou anders zijn? En als je dan zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, dan zegt men soms, dat is de gemeente. Want die zou hij ook toebrengen enzovoorts. En de gelovigen uit de heidenen, uit de andere stal, en gelovigen uit de Joden zouden één kudde worden enzovoorts. Dat is wat de conclusie betreft uiteindelijk juist, maar het begin van het verhaal klopt niet. Het is goed, goed bijbels te onderbouwen, hoor. Het is inderdaad zo. Neem, leg je dus gewoon weer Efeze 2 naast. Of Zacharië 6, hadden we nou toch, weet u wel, die verre zijn, schapen van andere stal, die verre zijn, zullen nabijgebracht worden, zullen één worden, zullen gebouwd worden op hetzelfde fundament. Maar gebouwd worden op hetzelfde fundament is typologisch hetzelfde als, ze zullen één kudde worden met één herder dus maar. Daar is ook niks tegenin te brengen. Maar ook in Efeze 2, klopt het eind van het verhaal wel, maar aan het begin van het verhaal zit iets mis. Dat wil zeggen, er zit een moeilijkheid. Er zit niks mis natuurlijk, maar er zit een moeilijkheid. Dat is hier ook zo, want de Heer zegt niet, ik zal zorgen dat ik nog andere schapen krijg en die zal ik aan deze kudde toevoegen. Hij zegt, ik heb nog andere schapen. En die moet ik ook toebrengen. Dat wil zeggen, dan moet het nog gebeuren. De schapen als zodanig zijn er wel. Ze moeten niet nog worden, ze waren het al. Maar ze moesten nog toegebracht worden, de kudde moest nog gehaald worden, of hoe je dat er maar zegt. En als je zegt, het is de gemeente, dan klopt er iets niet. Want wij werden, als ik tenminste goed opgelet heb op de zonderschool, wij werden schaapjes van de Heer Jezus. Ik heb eens een kind meegemaakt, barst in huilen uit. Omdat ze hoorden dat ze later een schaapje zou worden. Echt waar. Maar goed, maar overdrachtelijk gesproken, wij werden schaapjes, dat wil zeggen, wij volgden de herder vanaf het moment dat wij tot geloof kwamen. En als we daarvoor al wat waren, waren we bokken, geitenbokken, of hoe het maar heten mag, die aan de linkerkant stonden, dat weet u toch? Nou goed, daar gaat het nou niet om, maar gaat het om zijn eerst schapen en dan pas zullen ze bij de Heer gebracht worden. En in Efeze, waar gesproken wordt over heidenen die samen met de Joden gebouwd zouden worden op diezelfde tempel, op hetzelfde fundament en tot diezelfde tempel, degenen dus die verre waren, zouden nabij gebracht worden, maar van hen staat dat zij, niet dat zij vreemd waren van het burgerschap Israëls, Dan zou er niks meer mis zijn. Maar er staat dat zij vervreemd waren van het burgerschap Israëls. En dat is toch wel moeilijk. Want van de gemeente kun je nooit zeggen dat die vervreemd is van het burgerschap Israëls. Van de heiden in het algemeen kun je ook niet zeggen dat die vervreemd is van het burgerschap Israëls. Want die heeft dat burgerschap nooit gehad. En hoe zou je ervan vervreemd kunnen zijn? Heb je weer zoiets. Zodat het gaat om een categorie heidenen in de eerste plaats althans. Sluit de rest niet buiten trouwens, maar om een categorie heidenen die vroeger deel uitmaakten van Israël. En door geloof is het alsnog tot Israël teruggebracht. En aan Israël toegevoegd en heeft het alsnog en tot op zekere hoogte opnieuw het burgerschap Israëls verkregen. En hetzelfde geldt voor deze schapen. Het waren schapen, ze hoorden bij die kudde, maar ze waren verdwaald of hoe dat maar heten mag. Het is toch een bekend Bijbels beeld, naar ik aanneem. En ze zouden teruggebracht worden alsnog. Maar hij spreekt over hen alsof ze al zijn schapen waren. Nou, voor zover het hier in Johannes 10 om hetzelfde gaat als in Efeze 2, en daar ben ik stellig van overtuigd, gaat het dus inderdaad om een deel van Israël, wat niet meer Israël is, maar gewoon tot de heidenen gerekend wordt, en ook als zodanig wordt aangeduid, heidenen, en dus degene die verre zijn, en dus degene die vervreemd zijn van het burgerschap Israëls, en die op alsnog gebracht zouden worden tot dat burgerschap Israëls. Ze waren verdwaald om zo te zeggen, ver, maar ze zouden alsnog nabijgebracht worden. En op die manier komt inderdaad Johannes 10 volstrekt overeen met Efeze 2. Waar het in dat verband om gaat, dat is de meeste van ons langzamerhand wel duidelijk, want in de voorgaande hoofdstukken van Matthäus 12 hebben we het er uitgebreid over gehad. En daarom zei ik aan het begin van de avond, wij missen nog wat in Matthäus 13. Want de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen heeft van alles van doen met de verstrooiing van het Joodse volk in onze dagen. Een schat, maar in de akker en niet opgegraven. Dat komt pas in de toekomst. Begrijpen we wel. Het heeft ook alles van doen met de prediking van het evangelie, het zaaien van de tarwe, zelfs het opkomen van de tarwe, heeft er alles mee van doen. Dat is onze bedeling, zal ik maar zeggen. Ook het zaaien van de leugen, dat gebeurt in onze dagen ook, zodat er Overal verwarring heerst, zal ik dan maar zeggen, ook binnen het christendom. Hè. Dus als tarwe en onkruid, alles door elkaar, zal ik maar zeggen. Daar komt het op neer. Kortom, wij herkennen dat allemaal. Maar één belangrijk aspect van die verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen is dat het een koninkrijk is wat niet zozeer gebouwd wordt of gevormd wordt uit Juda en dus uit het Joodse volk. Ik zei niet zozeer. Daar maken Joden deel van uit, natuurlijk. Voor zover ze tot geloof gekomen zijn. Maar het wordt in de eerste plaats niet gebouwd uit Juda, maar het wordt in de eerste plaats gebouwd uit Efraïm. En dus niet in de eerste plaats uit de 2 stammen van Israël, maar in de eerste plaats uit de 10 stammen van Israël. In gewoon Nederlands, en dat is natuurlijk een hele grote stap die ik nou maak, maar die maak ik altijd, die kan ik nou niet zo gauw niet uitleggen. De verborgenheid van het koninkrijk, die wordt gebouwd niet zozeer uit het Joodse volk, maar uit de Angelsaksische volkeren. Dat zo. En meer valt er niet van te zeggen, eigenlijk, want dat is waar het om gaat. Waar op de achtergrond uiteraard de gedachte ligt dat die Angelsaksische volkeren inderdaad zo zonder meer afstammen. In hoofdlijnen natuurlijk, generaliserend gesproken, maar niettemin volstrekt wettig, afstammen van de 10 stammen van Israël, waarvan Efraïm het hoofd was. En dat is waar het om gaat. Dus niet Juda, maar Efraïm, of niet Juda, maar Jozef. En we hebben het daar natuurlijk uitgebreid over gehad, naar aanleiding van Matthäus 1 al, want je vindt, het is toch wat vreemd dat de Heer Jezus notabene de zoon was van de wettige zoon van ene Jozef. Hoezo Jozef? En zijn oom heette ook al Jozef, en zijn broer heette ook al Jozef. Toch? Nou ja, en dan hebben we die andere Jozef maar even buiten. Andere Jozefen, of is dat niet goed? Jozefs? Jozefsen. Buiten beschouwing gelaten. Want er lopen er natuurlijk nog een paar rond in de Nieuwtestamentische geschiedenis. Maar daar gaat het nou verder niet om. Waarom dat Jozef heet? Wel omdat inderdaad de gemeente zou voortkomen. Niet zozeer uit Juda, maar uit Jozef. Begrijp je me goed? Voor zover de gemeente tot stand gekomen is en komt door de Heer Jezus, is het inderdaad uit Juda. Dat is waar, want hij is uit Juda. Maar wat het volk aangaat, is het niet uit Juda, maar inderdaad uit Jozef. Dat is het verhaal. En als dus in verband met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen gevraagd zal worden, waar is het koninkrijk dan verborgen? Dan antwoorden wij zo, zonder nadenken meteen met, het is verborgen in de hemel, want dat staat er. En zo staat het er. Weet u wel, in de hemel, waar Christus is zittend ter rechterhand Gods. En uw leven is verborgen met Christus bij God. Staat het toch in Colossense 3? Zo is het nou eenmaal. De troon staat immers niet in Jeruzalem op aarde, maar in Jeruzalem in de hemel. En dat zien wij niet, althans van nature niet. En dus is het koninkrijk verborgen in de hemel. Dat is zo zonder meer waar, maar als we de aardse lijn slechts volgen, en dat is net zo goed een Bijbelse, dan is het koninkrijk van Juda weggenomen en gegeven aan Jozef. Ofwel van het Joodse volk weggenomen en terechtgekomen bij de Britten. Nee, dat zijn Angelsaksische volkeren, zeggen we dan. Maar dat is een hele brede term. Als je dat historisch nagaat, klopt het niet eens. Want de term Angelen en Saxen werd gegeven aan die volkeren die pas in, wanneer was het? Vanaf de 7e eeuw tot de 11e eeuw of zoiets, zo langzamerhand naar Brittannië trokken. Maar niettemin, die Britten worden ook geacht Angelsaksen te zijn. Of anders Kelten, maar tegenwoordig is dat toch één geheel. En wat de historie betreft, beide categorieën volken, zowel de Kelten als de latere Angelsaksen stammen af van de 10 stammen van Israël. Dat is makkelijk genoeg. Iedereen weet waar ze vandaan komen, namelijk uit Babel. Vroeger het Babylonische Rijk, Medo-Persische Rijk, Assyrische Rijk, of hoe dat maar heten mag, van over de Caucasus. Er komt zowat heel de blanke wereldbevolking, mag ik het zo zeggen? Het blanke deel van de wereldbevolking komt daar vandaan. Wij spreken ook inderdaad Indo-Germaanse talen. Indo-Germaanse talen, ja zeker wel. En als je gaat uitrekenen waar al die volkeren dan vandaan komen, dan sta je toch te kijken, dat is maar zo'n klein stukje op de kaart. Maar ze komen er allemaal vandaan. Wat voor een volk wist dat dan, wat er zich zo uitgebreid vermenigvuldigd heeft, enzovoorts, hè? wat de aanleiding is geweest tot de grote volksverhuizingen. Zo overbevolkt was het toen daar al. En zo vermenigvuldigde het volk zich, enzovoort. Dat is niet moeilijk. Dat is gewoon Israël. Maar dan de 10 stammen. Het huis van Omri. Of van Komri. Dat hangt er vanaf of je de letter uitspreekt of niet. En of je hem translitereert of niet en dan uitspreekt. Het zijn moeilijke dingen, maar ik ga ze heus niet uitleggen. Het is een kwestie van namen enzovoort. Dat doet me verder niks te zaken. Maar zelfs in Nederland vinden we de naam van Omri, de vader van Agab, nog terug. In Kennemerland namelijk. Het volk van Omri. Komri. Kennemers. In Kennemerland enzovoort. Maar zo kan ik uren doorgaan. Dus dat heeft ook weer verder geen zin. Waar het maar om gaat is dat als het koninkrijk verborgen zou worden, zou het verborgen worden bij Efrem. Of zullen we gewoon in één keer zeggen Jozef. En dat is een Bijbels gegeven, notabene uit Genesis. Want voordat het koninkrijk daadwerkelijk terechtkwam bij Juda, had Jozef een koninkrijk. Alleen dat wist de hele familie niet. En het hoefde ze ook verder niet te weten, was ook niet de bedoeling. Maar niettemin was het vervulling van profetie. Nou ja, dromen, visioenen, maar in ieder geval het was vervulling van profetie. In elk geval aan Jozef zelf, bij herhaling. En inderdaad, hij werd verworpen. Verdween uit het land op geheimzinnige wijze. Die broers die dat regelden, zal ik maar zeggen, die waren al zeer snel een spoorbijster, mag ik wel zeggen. Maar hoe dat ook zij, hij werd koning. Hij was de vernederde, de verworpene, maar hij werd koning over heel de wereld, is eigenlijk de gedachte. Maar niet in Jeruzalem, maar in Egypte. Dat wil zeggen, niet in Palestina, niet in Canaan, maar daarbuiten. En dat is een uitbeelding van wat met de zoon van Jozef gebeurd is. Natuurlijk een grote sprong. Maar dat is wat met de zoon van Jozef gebeurd is. Iedereen weet dat Jozef een type is van Christus. Sowieso. De verworpene die toch koning wordt, die toch verheerlijkt wordt, enzovoorts. En zo is het natuurlijk ook, hè. Want de Heer Jezus, zoon van ene Jozef, natuurlijk was een andere, maar de Heer Jezus, zoon van ene Jozef, overkwam hetzelfde. Hij werd door zijn broers verworpen en hij verdween naar het buitenland. En daar werd hij als koning aanvaard en tot koning gesteld. Maar dat was in Glastonbury. Glastonbury, ik heb de hele middag geoefend. Glastonbury. Neem mijn gebit vastgeplakt, zuster. Glastonbury. Hoe heet zoiets? Evelyn heette dat vroeger. Het heilige eiland. Evelyn van de Britten. Van King Arthur. Arthur. Lukt wel langzamerhand, hè? King Arthur. Uthur, zeggen ze, geloof ik, in die oude Keltische taal. Maar dat doet er nou niet toe. Maar de... Maar dat, die geschiedenis is dat. Dat wil zeggen dat het Joodse volk, dat was weliswaar een deel van Israël, maar echt maar een klein deel. En de Messias zou zijn de Messias Israëls. Ja, hij zou voortkomen uit Juda, maar hij zou de Messias van Israël zijn. En hij had een boodschap voor heel Israël, zelfs in Jesaja staat al, dat de Messias heel Israël zou verzamelen. Nou, het punt was dat die 2 stammen lieten zich niet verzamelen. Wij kennen de rest van de geschiedenis. Het koninkrijk zou van hen weggenomen worden. Zegt hij gewoon. Ik geloof dat we dat nog niet gelezen hebben. Nee, dat zal niet, want het was Matthäus 21. Dat het koninkrijk van hen zou worden weg... Zie je wel, Matthäus 21, vers 43. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. En gegeven worden aan een volk dat zijn vruchten voortbrengt. Vers 43. Van Matthäus 21. Het gaat over de gelijkenis van de wijngaard. Of de wijngaard, boze wijngaard, en die is eigenlijk. De wijngaard zou, zegt men, gegeven worden aan andere landlieden die de vruchten op haar tijden zullen geven, zegt vers 41. En toen zei de Heer, ja, zo is het maar net, want het koninkrijk zal van u worden weggenomen. En die fariseeën en verstonden dat hij van hen sprak, staat er in vers 45. Dus het koninkrijk zou van hen worden weggenomen, zei de Heer. En hij zei ook, het zal gegeven worden aan een volk dat zijn vruchten voortbrengt. Nou even langzaam, van welk volk zou het worden weggenomen? Van een volk wat niet zijn vruchten voortbracht. Dat was uiteraard het Joodse volk, zo wordt ook aangesproken, u. Het Joodse volk, dat zijn twee stammen van Israël. Officieel wat er over is van het tweestammenrijk. En wat zou de vrucht moeten zijn die zij zouden voortbrengen? Niks moeilijk, het is geen strikvraag. Ik probeer alleen te laten zien hoe simpel die redenering is. En dat je dan die redenering ook moet toepassen op dat andere volk wat zijn vrucht zou voortbrengen. Welke vrucht zou dat Joodse volk moeten voortbrengen? Hier, wat was de bedoeling? Simpelweg dat het tot geloof zou komen, dus tot aanvaarding, tot aanneming, met de term uit Johannes 1 dan maar, tot aanvaarding, dus aanneming van de Heer Jezus als de Messias. Dat zou de vrucht zijn. Het volk was er al, maar ongelovig. De vrucht zou moeten zijn dat het tot geloof komt en gesteld wordt daardoor onder het nieuwe verbond in plaats van het oude. Nou, als dan het koninkrijk gegeven zal worden aan een ander volk, en dat volk zal wel zijn vrucht voortbrengen, dan sluit dat de mogelijkheid uit dat het daarbij gaat om de gemeente. Dat is wel de traditionele verklaring natuurlijk. Zo van het wordt van de Joden weggenomen, het wordt gegeven aan de kerk. Dan klinkt het theologisch wat verantwoorder, hè, als ik zeg kerk. Maar goed. En wij zeggen dat het werd van het Joodse volk weggenomen en het werd gegeven aan de gemeente. Goed. Maar wat was de gemeente dan voor een ding voor die tot geloof kwam? De gemeente bestaat echt alleen uit gelovige, wedergeboren mensen. Als nou het koninkrijk gegeven zou worden aan een volk, en het volk is de gemeente, en het volk zou zijn vruchten voortbrengen, welke vruchten zou het dan voortbrengen? De vrucht van het volk aan wie het koninkrijk gegeven wordt, zou moeten zijn dat het tot geloof komt. Dat kan nooit de vrucht zijn van de gemeente, want de gemeente bestaat uit gelovige mensen. Je kunt beter zeggen, de gemeente is die vrucht. Wat zou de vrucht geweest zijn als het Joodse volk tot geloof zou gekomen zijn? Heel eenvoudig. Een wedergeboren Joods volk. Maar de gemeente is een wedergeboren volk en is in zichzelf de vrucht. Zodat nu de vraag is, over welk volk gaat er? Aan welk volk werd het koninkrijk Gods gegeven? Met als gevolg dat uit dat volk de gemeente voortkwam. Want dat is de gedachtegang. Ik wil alleen nog zeggen, ik geloof niet dat je het zo letterlijk moet nemen. Nou ja, vooruit dan maar. Hè? Maar dit is toch netjes huiswerk doen. Gewoon bij de les blijven. Het Joodse volk, aan hen werd het koninkrijk Gods gegeven. Ze droegen geen vrucht. En de vrucht had moeten zijn dat ze tot aanvaarding van de koning gekomen waren. En de Heer zegt, het koninkrijk zal aan een ander volk gegeven worden. Dat bestaat dus uit ongelovige mensen. En dat zal zijn vrucht voortbrengen. Dat die vrucht de gemeente is, daar ga ik niet eens over praten. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Maar uit welk volk komt dan de gemeente voort? Nou, dat is makkelijk genoeg. De gemeente, dat is ongeveer het is ongeveer, hè, want het is helemaal niet moeilijk, is ongeveer het christendom. Ja, ik zeg toch ongeveer. Dus nemen wij een atlas, wellicht een Bijbelse atlas, maar in ieder geval bestaan zelfs atlassen van het christendom. Zijn er ook nog. En daar staat netjes op aangegeven welke landen officieel christelijk zijn. Nou ja, welke landen een christelijke cultuur kennen. Voor zover zoiets bestaat, maar zoiets bestaat wel. En dat is keurig dan groen ingekleurd, geloof ik, hè? Nee, niet paars, broeder. Nee, dat was weer iets anders. Hè? Maar hij was keurig groen ingekleurd. En wat je dan ziet, is gewoon dat al die landen waar de blanken, de Europeans heten die lui. Wij noemen het gewoon blanken, maar meer technisch noemt men ze Europeans. Al die landen waar er blanken terechtgekomen, blanken met blond haar. Donkerblond, zuster mag ook. En over pruiken hebben we het niet. Want dan zijn ze vermoedelijk Joods, maar daar gaat het nou niet over. Maar de blanke, dus met inderdaad niet zwart haar, maar lichter. Hè? Donkerblond, lichtblond, kan me niet schelen. Alles wat Laban heet dus. Weet u wel? Wit. Laban. Al die landen waar die blanken terecht zijn gekomen, waar ze de macht gegrepen hebben, of genomen hebben, of gekregen hebben, dat blijken christelijke landen te zijn. Daarna nemen we dat allemaal weer met een korreltje zout, maar dat betekent gewoon dat je in één oogopslag kunt zien dat het christendom hoofdzakelijk verbreid is geworden onder wat nu nog steeds bekend staat als Angelsaksische volkeren, want Keltische volkeren heeft men gewoon laten vallen, dat hele begrip, omdat die samen gesmolten zijn min of meer, hè. Goed, dat doet er nou verder niet toe, maar dat is waar het op neerkomt. En zo is het dus ook. En of dat toeval is? Nee, natuurlijk niet. Hoe komt het dat de mensen tot geloof komen? Hoe komt het dat ik tot geloof kom en een ander niet? Dat heeft toch iets van doen met... je mag het eigenlijk niet zeggen hoor, in de evangelische kring. Dus je moet het niet verder vertellen. Maar dat heeft toch iets van... je kunt zeggen, ja, dat heeft te maken met mijn keuze die ik gemaakt heb. Het heeft te maken met dat ik eerlijk ben, of juist niet. Of het had te maken met dat ik dacht van, ik red het zelf niet, dus ik heb er iemand bij nodig om door het... Dat is allemaal aardig, natuurlijk. Maar waar het om gaat, is dat ook dat soort gedachten voortkomen uit een bepaalde gesteldheid, een wijze van denken, een bepaalde levens- of wereldbeschouwing. Het komt uit onze natuur. Als wij geneigd zijn de waarheid te zoeken buiten onszelf, dan is het niet zo moeilijk om die te vinden in de schrift en dus bij de Heer Jezus. En als men geneigd is de waarheid zelf te maken, ik heb maanden rondgelopen en ik kan toch niet zoiets, maar dat vertelden ze mij al op de lagere school. Nee, dan moest je leren over Rusland en het communisme en de keurige gereformeerde school. Dus dan leren wij, in Rusland is de waarheid dat wat goed is voor de partij. Dus die maken zelf uit wat de waarheid is, daar begrepen we niets van. Achteraf blijkt dat de meerderheid van de wereldbevolking het zo doet. En een groot deel van de Nederlandse bevolking ook. Mensen die hun eigen waarheid maken, verzinnen zelf wat en geloven daarin. En beschouwen het als waarheid. En neem het hoogst kwalijk als je zegt van, nou, dat geloof ik niet. Het is echt waar. En sommigen doen het al van heel jongs af aan. Ja, ook blanken, zuster. Ja, zeker wel. Maar daar heb ik het nou niet over. Waar ik het nou over heb, is dat er nou eenmaal zoiets bestaat als een volksaard. Volken zijn van huis uit trouwens ook, maar gewoon families. En families hebben ook zo hun kenmerken. Dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen, want het heet racisme. Maar staat in alle encyclopedieën van voor 1940. Want daarna mocht het niet meer. Dan mag je dat niet meer zeggen. Maar het is wel zo, en wij weten dat ook allemaal, hè. Goed. En over de Duitsers zal ik me vanavond niet uitlaten. Toch? Moet genoeg zijn. Natuurlijk hebben volkeren hun eigen aard. Maar die eigen aard is ook voor een groot deel bepalend of de leden van zo'n volk, en via een democratisch proces heel zo'n volk dus, voor het een kiest of voor het ander. Je kan ook bijvoorbeeld zeggen dat het christendom hoofdzakelijk verspreid is in die landen die democratisch zijn. Maar dat waren ze niet toen het evangelie daar verspreid werd, dus er is geen oorzakelijk verband tussen. Maar beide dingen hebben dezelfde grondslag. Die van tolerantie, die van niet de waarheid in zichzelf zoeken. Een ander kan ook gelijk hebben, je weet het niet zeker. En het beste is dan maar om verantwoordelijkheden te delen. Zo is democratie tot stand gekomen. Zo zit het gewoon. Dat is helemaal niet moeilijk hoor. En dat verklaart trouwens ook waarom in andere volken democratie helemaal niet werkt. Ook als het ingevoerd wordt. Het werkt absoluut niet. Want het sluit niet aan bij de wijze van denken van de mensen. Het functioneert dan gewoon niet. Als iedereen alleen maar voor zichzelf leeft en zijn eigen waarheid, zijn eigen beginselen maakt enzovoorts. Wat wil je dan met democratie? Dat functioneert absoluut niet. Het is één grote oorlog. Dat werkt niet. En dat democratie niet bijbels is, dat wist u al, hè? Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ik heb er verder niks tegen. Ik sta alleen van de buitenkant af die dingen te bezien. En stel gewoon vast dat inderdaad bepaalde volkeren meer toegankelijk zijn voor het evangelie dan anderen. Het heeft te maken, absoluut, met hun volksaard. Sommigen zeggen dan, ja, niet met hun genen. Het heeft te maken met de cultuur die ze daar hebben waarin ze opgroeien. Dan zeg ik, ja, en waar komt die cultuur dan vandaan? Het zit altijd uiteindelijk gewoon in de mens, hoor. Dat is nou eenmaal zo. En we vinden dat in de Bijbel ook. Je mag het niet zeggen, maar cretenzen zijn... Wat zijn cretenzen ook alweer? Luiebuiken. Ik beheers het Elburg nog niet zo goed. Luiebuiken. Of zoiets. Dat staat in de Bijbel. En er staat zelfs uitdrukkelijk dat het zo is. Er expres nog een keer bij. Zodat je maar weer ziet dat zoiets als een volksaard wel degelijk bestaat. En die is mede bepalend voor dit verschijnsel. Men is ontvankelijk of niet. En dat is het hele punt. Waar het om gaat namelijk is dat het evangelie rechtstreeks terechtgekomen door de Joden werd verworpen. Daar was geen ruimte, men was niet ontvankelijk. Om een heel eenvoudige reden, men leeft onder de wet. En onder de wet heeft niemand enige ruimte. En bij Nederlanders zouden dat langzamerhand ook weer eens begrepen hebben. Maar goed. Hè? Maar onder de wet was daar dus geen ruimte. Maar als het Joodse volk het evangelie verwerpt, aan wie zou het dan aangeboden worden? Ja, aan een ander volk. Nou, als je daar gewoon met de kennis van het Oude Testament over nadenkt, alleen maar over nadenkt, dan weet je dat al. Want als het voor Israël bestemd is, en het was voor Israël bestemd, voor alle 12 van mijn part, zelfs 13 stammen van Israël, dat doet er nou niet toe, hè, maar we zeggen, het was bestemd voor alle 12 stammen van Israël, en het werd hier in de Nieuwtestamentische geschiedenis aangeboden aan 2, en die verwerpen het aan dat wat er over is van het Zuidelijke Rijk dus, het tweestammenrijk bekend onder de naam Juda, sinds de Babylonische ballingschap, en die verwerpen het. Wat is dan het volgende punt op het programma? Dat hoeft niet vermeld te worden, dat weten we zo. Dan moet het nog gebracht worden aan of aangeboden worden aan de 10 stammen van Israël. En dat is nog maar half gezegd, want eigenlijk, aangezien het eerstgeboorterecht binnen Israël niet gegeven was aan Juda, maar aan Efraïm, en dus terecht was gekomen bij de 10 stammen, lag het zelfs voor de hand te denken dat als het koninkrijk Gods wordt gepredikt, dat het juist eerst zou gepredikt worden aan de 10 stammen en daarna aan de 2. Als u daarna nadenkt, zegt u weer, nou nee, toch maar eerst aan de 2, want de koning zou uit Juda zijn, en dus eerst maar aan het Joodse volk dan, aan de 2 stammen. Oké, dan, maar u ziet hoe voor de hand het ligt om in deze hele materie te denken aan de 10 stammen van Israël. Nou, dat is precies waar het om gaat. Dus het koninkrijk zal van u weggenomen worden en gegeven worden aan een ander volk. Als er niet anders vermeld staat, was dat andere volk Efraïm. Op zijn minst de stam van Efraïm. En op zijn breedst de 10 stammen. Onder aanvoering van Efraïm. In de praktijk komt het toch op hetzelfde neer namelijk. En daarvan wordt gezegd dat volk zal wel zijn vruchten voortbrengen. En dat is ook precies wat er gebeurd is. Maar daar zijn we terecht bij een andere Jozef. Niet de vader, de wettige vader. Maar voor zover wij weten uit ongewijde geschiedenis de oom. Wat het maar wezen mag. Want er kunnen nog wat voorvoegsels voor eventueel. Maar de oom van de Heer Jezus, eveneens onder de naam Jozef. Van wie bekend is dat hij linea recta het evangelie vanuit Jeruzalem gebracht heeft naar Britannia. Toen zei je ongewijde geschiedenis. Toen zei je, ja, ongewijde, dat zijn legenden. Dan zeg ik, oké, dan gaan we meteen door naar het volgende schriftgedeelte. Johannes de Doper, die onthoofd zou worden, want hij was bij Herodes gevangen genomen. En Herodes was getrouwd met een Herodias. Hoe bedenken ze het, denk ik wel eens. Maar goed. Ja, het was ook geregeld. Maar daar gaat het nou niet om. Maar Herodes, getrouwd met een Herodias, en Herodes had Johannes Doper gevangen. En Johannes Doper die was nogal tekeer gegaan tegen Herodes, want het was de vrouw van zijn broer. Die Herodias, daar kwam het op neer. En dat was ook zo. van Philippus. Maar goed, Herodias dus, de dame, die had het kennelijk geregeld. Dat blijkt uit het verhaal. We kennen trouwens het type ook. Maar dat mag je niet verder vertellen, zuster. Want die was woedend op die Johannes de Doper, die kritiek had op haar, kennelijk. Dus zij probeerde Johannes de Doper te laten doden door haar man. Er staat niet alleen hier, er staat in andere evangelie uitgebreider. Hier staat dat zij het probeerde, andere staat dat hij het probeerde, maar het was onder haar, op haar initiatief, zal ik maar zeggen. En toen hadden ze een keer een feest, want de man was jarig. En hoe zeg je dat nou netjes? Toen zou de dochter van zijn vrouw, weet zoiets, stiefdochter, die zou dansen enzovoorts, maar die bepaalde van tevoren haar loon. Maar ook daar had Moe de touwtjes in handen. Dus ze ging aan Moe vragen wat voor loon ze moest vragen. En toen zei Moe, je moet vragen om het hoofd van Johannes de Doper. Dus die dames hebben dat samen zo geregeld. En Herodes die kon dat niet weigeren meer. Om allerlei redenen niet. Hè? Maar hoewel hij eigenlijk niet durfde. Maar het gebeurde dus. En het hoofd werd gebracht op een schotel aan het dochtertje gegeven. Die droeg het tot haar moeder. Zodat je maar weer ziet hoezeer moeder hier de dienst uitmaakte. En nu is de vraag, hoe heette deze dochter? En wie het weet, gaat weer terug naar de vorige ronde. Wat zeg u? Salome? Salome. Ja, zuster, maar dat is ongewijde geschiedenis. Waar staat het in de Bijbel? Dat ze zo heten. Dat is heel goed geantwoord. Nergens. Er staat nergens. Maar iedereen weet het. Toch? Nou, het is ongewijde geschiedenis. Mag het alsjeblieft. Ze heette Salome, er is geen enkele twijfel over mogelijk. Waarom zouden we eraan twijfelen? Dat is een algemeen bekend gegeven. Iedereen denkt dat het in de Bijbel staat, maar het staat niet in de Bijbel. Wist je niet, hè? Nou, dat is echt waar. Dus dan hebben we dat weer gehad. Het blijkt hoe algemeen de ongewijde, dus buitenbijbelse geschiedenis, geaccepteerd is, dus nou zeg ik op dezelfde grond. De man die het evangelie bracht naar Britannia was Jozef van Arimathea. En die deed dat toen de Joden, of de christenen moet ik zeggen, de Joodse christenen overigens, maar toen de christenen vervolgd werden in Jeruzalem en de stad uit begonnen te vluchten in de richting van Samaria. Zoals in Handelingen vermeld. En in precies diezelfde tijd werd Jozef van Arimathea met nog enige mensen, wie namen we nou maar niet zullen noemen, in een bootje gezet, zonder zeil en zonder roer, zonder mast, zonder zeil, zonder roer, in de Middellandse Zee. En die kwam na een schipbreuk terecht. Nee, niet in Mileten, maar het zou een mooi verhaal geweest zijn. Maar hij kwam terecht in Marseille en daarna ging hij zijn eigen, de aan hem bekende route, langs het dal van de Rhône. En daarna naar het noorden, Frankrijk, Gallia heette dat over. En zo naar de kust van Bretagne, of hoe heet het daar? Bretagne. En toen stak hij over naar Bretagne. Want in Marseille werd hem gevraagd om toch vooral naar Bretagne te komen, om daar het evangelie te brengen. Hetgeen hij gedaan heeft, met als resultaat dat de plaatselijke koning tot geloof kwam. En binnen afzienbare tijd werd de hele Britse volk, want het was de koning der Britten, een Keltische stam, werd officieel verklaard tot christelijk koninkrijk. Nou, dat is het verhaal. En er zitten een heleboel vast, maar dat weet u, daar zijn ook banden van langzamerhand. Dus dat hoef ik nou niet meer te vertellen. Britannia. En het verhaal is dat Jozef van Arimathea daar goed thuis was, om de eenvoudige reden dat de man een soort, ook een naam noemen, maar die ontschiet me nou. Weet ik veel. Dus dan maar niet. Maar in ieder geval de grote staalmagnaat was van zijn dagen. Dus schat hemeltje rijk. Ik zocht zo'n Amerikaan, zo'n naam. Wie heeft de Vredespaleis betaald ook alweer? Ik niet, maar wie heeft de Vredespaleis betaald? Dat was er toch één? Carnegie, dat was toch zo'n zo staalmagnaat? Nou ja, goed. Zoiets dus, hè? En dat was Jozef van Arimathea in zijn dagen, bovendien politiek beschermd, want u weet dat sinds mensenheugenis de wereldeconomie draait op de wapenindustrie. En de wapenindustrie draait dus weer op de staalindustrie. Dus als je een staalmagnaat bent, dan heb je de hele wereldeconomie in handen. Vraag het maar aan die meneer. Hè? Zo zit dat. Het is nu nog zo. Dat worden we niet graag te weten, maar het is wel zo. Daarom kun je de oorlog ook niet uitbannen. Die is noodzakelijk voor de economie. Nee, je kan hem wel uitbannen, maar dan moet de economie opnieuw op poten gezet worden. Dat is wat straks in de duizend jaren gebeurt. En dat is uiteindelijk de volle strekking van de uitspraak. Ze zullen de oorlog niet meer leren. Maar dat betekent de hele samenleving en de in alle opzichten inderdaad opnieuw ingericht moet worden. Daar spreekt de Bijbel ook inderdaad over. Nou goed, maar die rijke man, die Jozef van Arimathea dus, die haalde zijn tin en zijn lood, wat nodig was voor brons, voor de Romeinse legers enzovoorts, haalde die uit Britannia, is een bekend gegeven trouwens ook. Loodmijnen, tinmijnen. Wat is dan dat? Sinds mensenheugenis komt het daar vandaan. In zijn dagen was dat al honderden jaren oud. En de tinroute, dat was de route die inderdaad eerst het kanaal overging, dan Frankrijk overstak, uiteindelijk door het Rhône dan naar Marseille. Zo is die havenplaats ontstaan enzovoort. Zo zit het nog eenmaal. En van Marseille werd het uitgevent, de diverse legerplaatsen van de Romeinen langs de oevers van de Middellandse Zee. Zo ongeveer steekt het in elkaar. Vandaar dat deze Jozef van Arimathea bescherming genoot van de Romeinen. En zelfs de moed had en het moed kon hebben ook om aan Pilatus te vragen om het lichaam van de Heer Jezus. Ieder ander moest hard weglopen als hij de naam alleen maar noemde, anders zou het hem ook zijn kop kosten. Dat populair gezegd, maar zo is het gewoon. Hè? Johannes liep hard weg en Petrus stelde zich verdekt op en hoe het maar heten mag. En Jozef van Arimathea vraagt openlijk om het lichaam van de Heer Jezus, gaat het openlijk balsemen, begraaft hem zelfs in zijn eigen graf en al dat soort dingen meer. Hoe komt dat? In de eerste plaats omdat hij Romeinse bescherming genoot en het algemeen aanzien genoot. In de tweede plaats kan het ook alleen maar omdat hij familie was van de Heer Jezus, anders komt het namelijk niet. Alleen de familie kon rechten laten gelden op het lichaam van een veroordeelde misdadiger. Nou, zo'n verhaal is dat. Dat staat dus niet in de zondagsschoolboekjes. Maar het is eigenlijk de allereerste kerkgeschiedenis. Want ver en ver voordat het evangelie in Rome kwam, was het in Britannia. Sterker nog, dat is de volgende vraag, hoe kwam het evangelie dan in Rome? En dat leer je dus helemaal niet, want de Rooms-Katholieke Kerk heeft er uiteraard alles aan gedaan om dat te verdonkere manen. Hoe kwam het evangelie in Rome? Via die Britse vorst die gevangen genomen werd door de Romeinen, afgevoerd werd naar Rome en daar gevangen werd gezet in wat genoemd werd het Britse paleis. Palatie in Britannicum. En zo gaat de geschiedenis verder. Hoe die gemeente daar ontstaan was, gewoon doordat een christelijke koninklijke familie daar gevangen zat, in ballingschap was en in gevangenschap wat zat in Rome. Nou, de kans bestaat zelfs dat Paulus nog familie was ook, aangetrouwd. Maar dat kan ik niet bewijzen. Dat hoeft er natuurlijk ook niet. Daar ben ik ook niet op uit. Maar stel maar vast, dat lijkt mij niet bewijsbaar. Maar wat mij wel voor de bewijsbaar lijkt, is dat toen de apostel Paulus een beroep deed op de keizer, wist hij precies wat hij deed. Want via de keizer en via Rome zou je terechtkomen bij de officiële gevangenen van de keizer, de Britse koning. En er was dus een tijd dat zowel de Britse vorst als Paulus officieel gevangenen waren van de keizer. En allebei vrijwillig, overigens. Nou ja, de een onder politieke druk, maar niettemin vrijwillig, was een persoonlijke keuze. Dat was een afspraak die hij maakte met de keizer. Allebei zaten ze daar en daar vond de ontmoeting plaats. Maar dat betekent niet dat de kerk zijn oorsprong heeft in Rome. Er is een oorsprong in Jeruzalem. En als je die oorsprong buiten Jeruzalem zou zoeken, kom je of terecht in Samaria, maar het heeft verder geen rol van betekenis gespeeld, of in Glastonbury, zoals het tegenwoordig heet. En de aardigheid is dat Glastonbury was wat Samaria veel eerder was. Namelijk de hoofdstad van het Tienstammenrijk. Van Israël. Alleen inmiddels waren de 10 stammen verhuisd. Via de volksverhuizing enzovoorts. En via Assyrië of Babel of hoe het maar heette, mag Medië eigenlijk. De Caucasus over en dan naar het noorden. Voorbij de Tsjetsjenen, weet u wel. In dat gebied. Maar daar de berg over, dan naar het noorden, afgeweken naar het zuiden, tot in Kennemerland aan toe, denk ik dan. Hè? Nou ja, tot Brittannië en de Scandinavische landen en hoe het maar heet mag. En vandaar over de rest van de wereld. Maar dat is de gang van zaken. Waarna wij dus aan de ene kant vaststellen dat als het evangelie, de koninkrijk gods of wat er maar wezen mag, gegeven zou worden aan een ander volk, zou het naar de 10 stammen moeten gaan, waarna de vraag is, waar zitten die? Maar dat zijn wij vergeten, in het algemeen gesproken dan. Maar in die dagen wist men dat. En dus ging het inderdaad naar Jozef, naar Efraïm en dus naar Britannia. Dat is de gedachte. Aan de andere kant zou het best kunnen zijn dat het evangelie zelfs eerst gepredikt zou zijn. Ik bedoel niet na de opstanding, maar ervoor. Dat het gepredikt zou zijn eerst zelfs aan Efraïm, aan de 10 stammen. En pas daarna aan de 2, want dat lijkt mij een zeer logische volgorde. Of dat zo is, zou ik niet met zekerheid durven zeggen. Maar waar was de Heer dan? En waar kwam hij vandaan met zijn kennis? Deze mensen hier in Matthäus 13, die veronderstellen toch. Nou ja, met deze woorden suggereren ze ons toch dat zij de Heer niet kennen. Ze zeggen ook, zijn vader en zijn moeder kennen wij. En zijn broeders en zijn zusters, die kennen we. Maar wie is deze? En ze ontkennen niet dat het familie is, maar ze zeggen, wie is hij eigenlijk? Dat wil zeggen, ze kennen hem niet. Waarom niet? Zeer gemakkelijk hoor. Omdat ik kennelijk in het buitenland geweest was voor een aanzienlijke periode. Daar zegt de schrift niks over. Dan zeg ik, ja, dat is het nou juist. Dat is een heel sterk argument, toch? Dat de schrift er niks over zegt. Want de schrift zegt helemaal niks over het leven van de Heer Jezus. Vanaf dat hij zoek raakte, wat was hij toen dan? Ook zoiets, hè? Was weg. Verborgen. Hij was zoek. Ja, in de tempel. Maar vanaf dat hij zoek raakte, nou, hij kwam weer terecht natuurlijk. Maar ik noem het met grote nadruk vanwege de typologische gedachte die erachter steekt. Hij was weg. Nou, en uiteindelijk vinden ze hem weer. Maar goed. Maar daarna is hij echt weg, hoor je er absoluut niks meer van. Tot op het moment dat hij zijn openbare optreden begon. Zijn discipelen begon te verzamelen, zich liet dopen enzovoort. En dat was toen hij 30 jaar oud was. Bijna 31. Maar niettemin, hij was 30 jaar oud toen. En waar was hij in de tussenliggende 18 jaar? En te denken dat hij altijd netjes bij moeder thuis gebleven is, dat is toch een beetje naïef. Er werd wat afgereisd in die dagen. Door de discipelen, door de Heer later zelf. Het was je ook regelmatig in het buitenland. En als je ziet hoe makkelijk de apostelen later de hele wereld overreisden, bij wijze van spreken. Het is toch wel een beetje absurd te denken dat hij al die tijd gewoon bij moeder thuis gebleven is. En het vak van timmerman geleerd heeft. En dan hadden ze niet hoeven zeggen waar komt hij vandaan. Dat wisten ze dan. Maar zou ik nog wat anders zeggen. Als hij nooit weg geweest was, had hij ook geen belasting hoeven betalen. Maar dat moest hij wel. Maar daarover hebben we het na de pauze. Over de belasting, broeder, hadden wij het. Ja. Want dat speelt ook nog een rol. Slaan wij enige bladzijden om, komen wij in Matthäus 17. Matthäus 17, vers 24. Vers 24. En als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus, die de drachmen ontvingen en zeiden, uw meester, betaalt hij de drachmen niet? Hij zeide, ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus zeggende, wat denkt u Simon, de koningen der aarde, van wie nemen zij tol of schatting, van hun zonen of van de vreemden? En Peter zei, van de vreemden. Toen zei de Heer Jezus, zo zijn dan de zonen vrij, die hoeven geen belasting te betalen. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit en de eerste vis die opkomt, neem en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden en neem die en geef hem aan hen voor mij En u. Nou. Waarna de eerste vraag is over welke belasting gaat het? En de Joden waren zeer bevoorrecht. Die hadden maar twee soort belasting. Kenden, dat wil zeggen Judea, of hoe heet het daar? Syrië eigenlijk. Heette het officieel. Maar kenden maar twee soort belasting. De ene was de tempelbelasting. En dat is het ook meest... Het staat er boven trouwens, boven vers 24. Jezus betaalde tempelbelasting, want men is bang dat we het anders verkeerd begrijpen. Nou, we begrijpen het nu helemaal verkeerd, want de tempelbelasting werd niet betaald in die drachmen of met staters of zo. Een tempelbelasting werd speciaal betaald met speciaal daarvoor geslagen munten. Hè? Dat is in Oostenrijk, broeder. Shilling. Shilling. In Engeland. Merkwaardig, hè? Maar goed. De heilige sikkel of zoiets, hoe het maar heten mag. Maar niet die status en niet die drachmen. Dinars, heb je die al? Dat moet je meenemen, hoor. Oh, nou, laat maar zitten. Waar het om gaat, is dat dit op grond van de munteenheid die hier gebruikt wordt op geen enkele wijze tempelbelasting kan zijn. Bovendien, de heer zegt... dat was argument 1. Argument 2. De heer zegt... de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Gaat het dan over tempelbelasting? Nee, de koningen der aarde. Toch? Het is geen tempelbelasting. Dat moet dus wat anders zijn. Lijkt me ook duidelijk. En de uitdrukking... Van wie nemen ze schatting? Van hun zonen of van hun vreemden? Betekent uiteraard, nemen ze die van de inwoners van hun eigen land of van de buitenlanders? De toeristen, broeder. Ja, toeristen. Dat is wat het is eigenlijk. De allochtonen, maar dat mag je niet zeggen, want dat is een politiek beladen woord. Nemen ze die van de, hoe heet het ook alweer, autochtonen. Dat zijn die lui die met die auto's rondrijden hier. Autochtonen, die duren, weet je wel. Maar goed, nemen ze die van de zonen van hun eigen land, hun eigen volk, of van de buitenlanders? Het antwoord is van de foreigners, de buitenlanders. Want dat klopt precies. Wij kennen maar twee soorten belasting onder het Joodse volk in die dagen. Het ene was de tempelbelasting, maar dat kan het niet wezen. Alleen op grond van de munteenheid al niet hier. En de andere belasting was uitsluitend een belasting die geheven werd op vreemdelingen. Op buitenlanders. Algemeen bekend uit de ongewijde geschiedenis. Jawel, maar het is zo. Belasting die geheven werd op buitenlanders. Een goed systeem, ik heb het er eens over gehad met Van Mierlo. Maar het was s'avonds nogal laat. Dus dat drong niet helemaal meer tot hem door. Maar daar gaat het nou niet over. Hè? Laat me zitten. Hè? Maar dat was een goed systeem toch, niet, broeder Vos? Hè? Dat dacht ik ook. De buitenlanders mochten het land in, maar moesten dan belasting betalen. Hoe vaak dat precies in elkaar staat, weet ik niet. Maar zo was het nou eenmaal. En dat wordt hier ook bevestigd. Het staat hier ook. Het staat hier ook domweg. De koningen der aarde, van wie nemen zij belasting? Van hun eigen volk of van de buitenlanders? Nou, van de buitenlanders, want de gedachte is ook inderdaad dat die koningen der aarde veroverden andere volkeren. En die volkeren moesten dan belasting betalen, want er waren vreemdelingen, maar onderworpen aan die koning en ze moesten betalen. Dat is het verhaal. Maar waar het om gaat is dat als de mensen hier vinden dat de Heer Jezus die belasting moet betalen, dan denken zij dus, hè, dat hij een buitenlander was. En dan zegt u nu, ja, maar iedereen kon toch zien dat hij een Jood was. Dat zeg ik altijd waaraan. Maar goed, laat maar zitten. Dat staat nog te bezien. En dat is één. En punt twee, over heel de wereld leven in die dagen Joden. En ze worden zelfs genoemd uitlandse Joden. Die soms in Jeruzalem zijn. Er zijn ook Joods, maar niet meer buitenlanders. Nog afgezien van dat zelfs in Britannia heel wat Joden woonden in die dagen. En zelfs vind je nu nog Hebreeuwse plaatsnamen ter plekke. Vooral langs de kust. Omdat die hele tinhandel in de tijd in Joodse handen was. Dus nou een plaats heet Merazayan. Mara Zion. Dat hoef je haast helemaal geen Hebreeuws geleerd te hebben om dat te kunnen vertalen. De bitterheid van Sion. Dat is een Engelse havenplaats, hoor, van oudsher. Ja. Maar goed, laat me zitten. Daar hebben we het allemaal nou niet over. Hè. Waar we het wel over hebben, is dat men vindt dat de Heer Jezus belasting moet betalen. Aan de koning, keizer of wie dan ook maar, is de gedachte. En dat betekent dat zij hem inderdaad beschouwen als buitenlander, namelijk als vreemde. En dat vraagt de Heer dan ook aan Petrus, wie moet dat betalen? Petrus zegt, de vreemden. Toen zei de Heer Jezus, zo zijn dan de zonen vrij. Dat wil zeggen, hij hoeft er niet te betalen. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, en dat is waarschijnlijk ook maar de helft van het verhaal natuurlijk, maar opdat we hen geen aanstoot geven, laten we dat maar niet moeilijk overdoen. Hè? Ga heen naar de zee, werp de angel, de hengel, de haak betekent het eigenlijk, maar goed. Werp de hengel uit en de eerste vis die opkomt, neem. En de eerste vis die opkomt, die betaalt. Maar de eerste vis die opkomt is een beeld van het land waar hij vandaan kwam. De eerste vis die opkomt is toch gewoon de eersteling, de eerste vrucht van de visvangst, de eerste vrucht van de oogst, de eerstgeborene. Het begrip eerstgeborene. En wat dacht je van Johannes 5? De eerste die in het water terechtkomt zal genezen worden. Waar gaat het dan over? Over Efraïm, de eerstgeborene uit Israël. Toch? Van over de zee, uit de zee. Trouwens, de visvangst als zodanig is een beeld van de verspreiding van het evangelie en het ontstaan van de gemeente. Maar het net vol met vis komt uit de zee. Maar de eerste vis is een belangrijke. Die komt uit Efraïm. Of dat is Efraïm, het is maar hoe je dat zegt. En deze argumenten, die hoor je nooit bij de Britse Israëlbeweging of waar dan ook maar. Want die kent men niet, helaas. Maar typologie is in deze dingen bijzonder sterk, hè. Nou goed, dit is Matthäus 17. Dan hebben we weer een paar bladzijden verder, Matthäus 22. Waar het gaat over de belasting die aan de keizer betaald moet worden. En waar uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat die, dat is vers 18 en daar in de buurt. Dat op de munt die daarvoor gebruikt wordt, de beeldenis des keizers staat. Zodat je maar weer ziet dat het met tempelbelasting als zodanig niks te maken heeft. Integendeel, het gaat om belasting op buitenlanders. Lijkt me duidelijk genoeg, hij wordt als buitenlander beschouwd. En bij de gelegenheid van Matthäus 17 ontkent de Heer het ook niet werkelijk. Hij zegt wel, dan zijn de zonen vrij. Niettemin betaalt hij die belasting. Op een merkwaardige wijze overigens. Maar hij niet alleen, Petrus ook. Dat wil zeggen, het wordt betaald voor zowel de Heer Jezus als voor Petrus. Waarmee eigenlijk de Heer Jezus aanduidt dat Petrus ook niet thuis hoort in dat Joodse volk. Maar eigenlijk ook hoort bij, laten we maar meteen zeggen, bij Efraïm. En zo is het natuurlijk ook. Want Petrus als de als de eerste onder de twaalfen, zal ik maar zeggen. En dus als de grote apostel, moet ik zeggen. Er kwam later een nog grotere, dat doet er nou niet toe. Maar als de belangrijkste van de twaalfen, wordt beschouwd als de eersteling van de gemeente als zodanig eigenlijk. En de Heer geeft hier al aan, dat hoort inderdaad niet in onder het Joodse volk thuis. Maar dat hoort eigenlijk thuis ver over zee. Tot Petrus zei hij, op deze Petra, met een toespeling op zijn naam en nog een paar dingen, zal ik mijn gemeente bouwen. Maar hij noemde hem Simon, zoon van Jona. Maar via Jona kom je ook een heel eind over zee. Tot in het Assyrische Rijk aan toe overigens. Nee, nog wat plaatsen, maar tot in het Assyrische Rijk aan toe, waarheen immers, of waar langs immers de 10 stammen verdwenen waren, Nineveh namelijk. Maar goed, dat ga ik nou ook niet uitleggen, maar daar zit precies hetzelfde verhaal achter. Goed. Nou, ik zit nog even in Matthäus. Wat dacht u van de uitspraak uit Matthäus 11? Even eentje terug. Matthäus 11. En u wordt geacht te weten dat Johannes en Jezus familie waren. En dat de ouders vrienden waren, niet alleen familie, maar ook bij elkaar over de vloer. Ooit, in ieder geval was dat zo rond de geboorte enzovoorts. Wij weten ook dat er 6 maanden verschil in leeftijd was tussen die beiden. Dat is moeilijk uit te rekenen. Ja, maar het is 6 maanden verschil. Dan moet je een vrouw laten uitrekenen, die weet het precies dan, hè. Dat is waar. 6 maanden verschil daartussen enzovoort. Kortom, ze waren nogal met elkaar verbonden. Daar komt het tot neer. Maar waarom nou, laat Johannes vragen, zijt gij degene die komen zou in Matthäus 11 vers 3 of verwachten wij een ander? We hebben daar natuurlijk al over gesproken, maar ik denk niet dat ik er toen op gewezen heb dat het toch wel eigenaardig is dat Johannes de Doper de Heer Jezus kennelijk niet kent. Want dat is ook een conclusie die je eruit kunt trekken. Als wij hem kenden als, zoals wij hem kennen, zal ik maar zeggen, dat het echt Jezus van Nazareth is, degene die toen geboren werd, een half jaar na Johannes de Doper enzovoort, dan moet hij degene zijn die komen zou. Zo zonder meer. Zoals Johannes de Doper zelf ook was, degene die komen zou, langs een andere lijn, maar hij was het ook. Dat moet hij dan geweten hebben, dus dat leidt geen enkele twijfel. Je mag ook aannemen dat ze elkaar ooit eens bezocht hebben. Of niet dan? Als ik nou Johannes de Doper was en ik had gehoord over die merkwaardige geschiedenis rond mijn geboorte. En het verhaal van Tante Maria, of hoe je ze dan maar noemen moet. Hè? Nee, Santa Maria is bekender, daarom klinkt het zo bekend, zuster. Maar hij zei, Tante Maria, hè? Onthoud die. Maar dan zou ik toch denken, nou, ik ga toch eens op bezoek bij de familie. Dan kun je bijna lopen, denk ik al. Zover was het niet, hè. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dat zal dan toch een keer gebeurd zijn. Maar hij kent hem niet. En hij zegt, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Het enige argument wat je kunt bedenken voor waarom hij hem niet kent, is gewoon dat de Heer Jezus kennelijk buitenslands verbleven heeft en gedurende een aanzienlijke periode. Dat is maar waar het om gaat.
Hij heeft hem toch wel gedoopt.
Jawel, maar dat blijft dan zo. Wie is die? Hij zegt wel, zie het lam God dat de zonde de wereld wegneemt. Maar Johannes de Doper was een groot profeet. Dus die kon dat zo zeggen, bij wijze van spreken. Ook zonder dat hij wist wie het werkelijk was. Dat is maar waar het om gaat. Hè? Maar hij doopte hem toen hij 30 jaar oud was. Maar waar kwam de Heer Jezus toen ineens vandaan? Bovendien, hij liep bij het meer van Galilea en hij haalde Petrus uit zijn vissersbootje en dat soort dingen meer. Maar als de Heer Jezus zelf daar opgegroeid was, moeten die twee elkaar gewoon al jaren gekend hebben, want dat is maar een heel klein gebied. Nou ja, het is groter dan het Uddelermeer, maar hè? Zand en plassen, weet het, en Nunspeet. Natuurlijk, het is iets groter, maar het scheelt toch niet zo geweldig veel. Hè? Zo is het. Het is maar een klein gebied en zo overbevolkt was het ook niet. Die mensen moeten elkaar gekend hebben. En dus moet je concluderen, moet je afvragen, waar kwam de Heer Jezus nou zo ineens vandaan? Nou, is het verhaal. Hij was met oom Jozef mee geweest en had een poos in Brittannië gewoond. Waarom nou niet? Ja, toen zei iemand, daar heb ik nog nooit van gehoord. Toen zei hij, daar kan ik niet helpen. Dat is toch geen argument van, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja, wij moesten leren, 3 keer 4 is 12... En dan zeg je toch ook niet tegen de juffrouw, daar heb ik nog nooit van gehoord. Toch? Ja, maar goed, op school kom je om dat te leren. Maar waarom komt u hier dan? Dat bedoel ik maar, hè? Toch om wat te leren. Daar heb ik nog nooit van gehoord, dat is geen argument. Het is een volkomen logisch argument. Het staat nergens expliciet in de schrift. Dat is waar. Maar ja, daar heb ik ook wel een goed argument voor. Waarom het hier in de schrift staat. Zijn toch dingen die verband houden met de verborgenheden van het koninkrijk. En bovendien, Jozef zou vergeten worden. Dat heb ik nagevraagd aan een schenker. Ken je dat verhaal nog? De schenker werd verhoogd door toedoen van Jozef, maar de schenker vergat Jozef. Gewoon een beeld van de gemeente. Maar we zijn vergeten dat het tot stand is gekomen door Jozef en uit Jozef. En vanuit die ballingschap, de gevangenis dus. Niet vanuit het Jodendom, het huis van Potifar, met die vrouw daarin. Maar vanuit Efraïm, vanuit de 10 stammen, ook het huis van Potifar. Maar nu was het ineens de gevangenis. vanuit het andere deel van Israël. Dat is gewoon een simpele gedachte. Nou goed, hadden we nog meer? Ja, kijk, op die wijze hebben we natuurlijk nog meer, hè. Namelijk, Johannes 1 is ook een aardige. Johannes hoofdstuk 1. Daar hebben we het verhaal van de eerste discipelen. Volgens Johannes dan, hè? Die variant. Waarbij Johannes de Doper de Heer Jezus zag en riep: ziet het Lam Gods. En er waren er nog het een en ander meer. Maar in vers 36 staat dat er niet meer bij. En er waren twee discipelen die hoorden hem dat spreken in vers 37. En zij volgden Jezus. En zich omkerende en ziende hen volgen, zei tot hen: wat zoekt gij? Want je moet toch op een of andere wijze het gesprek openen dan, hè? Heb je iets verloren? Dat zou ons bekender in de oren klinken. Wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem: Rabbi, waar woont gij? Want ze wilden ook wel eens weten waar ze terecht zouden komen bij deze achtervolging, uiteraard, hè? Waar woont gij? En de Heer zei: kom en ziet. En in gewoon Nederlands, kom maar kijken. Kom en ziet. En zij kwamen en zagen. Heel laconiek. En het eerste wat je nou moet afvragen is niet waar woonde hij nou, maar je moet je afvragen waarom staat het er niet waar hij woonde. Alsof wij het niet, niet weten, want we weten het wel, in Capernaum namelijk. Maar waarom staat het er niet? Waarom staat er zo laconiek dat de Heer zei: nou, kom maar kijken. En er staat erachter: nou, en ze kwamen kijken. Dat is toch een duidelijke woordkeus om te verbergen waar hij woonde. Nou, dat is precies waar het om gaat. Dat wordt niet verteld hier, dat is ook niet de bedoeling van deze roeping van deze twee discipelen, die trouwens niet eens bij name genoemd worden, althans aanvankelijk niet, is gewoon een beeld van de roeping van de gemeente, inderdaad uit Efraïm. En de Heer woont inderdaad dan niet bij Juda, maar bij Efraïm, zal ik maar zeggen, ergens anders is de gedachte. Met twee naamloze discipelen, waarbij die twee uiteraard uitdrukking geven aan het dubbele deel, het dubbele deel van de eerstgeborene, voor zonder meer. Nou, daarna kwamen ze kijken en ze zagen waar hij woonde, maar ons was het niet verteld, blijft verborgen dus. En ze bleven die dag bij hem en het was omtrent de 10e uur, dat dacht ik al. Hoe laat was dat? Dat maakt niks uit hoe laat het was. Het gaat om het getal erbij. 10. Dat zeg ik net. Het gaat over de 10 stammen. Ja, 10 stammen is wat anders dan 10 uur. Dat weet ik wel. Maar het gaat er maar om dat zoiets erbij staat wat volstrekt historisch, volstrekt oninteressant is. En dat is nog een understatement. Je moet dan gewoon zeggen, het is belachelijk om dat erbij te vermelden. Hoe laat het was, want wat maakt dat nou uit? Maar het gaat erom dat bij de gelegenheid het getal 10 even meegegeven wordt. Wij vragen ons af waar hij woont en in plaats daarvan wordt gezegd, nou, het is 10 uur. Hè? En wij moeten allen met dit soort materie vertrouwd zijn door het kijken naar de televisie. Weet u wel, de vragen enzovoorts. En dan zal een clue gegeven worden. Weet u wel, een aanwijzing heet zoiets. Waar woont hij? Nou, de aanwijzing is, het is 10 uur. Moet toch genoeg zijn? Het was met 2 man. Een dubbel deel. Het zijn er trouwens 2, maar ze hebben maar 1 naam. Dat heb je wel eens gelezen, toch? Hè? Ze heette Simon Petrus. Toch? Of was het Benk Abuis? Nee, Andreas heet. Sorry, niet Simon Petrus. Andreas. Hè? En de andere weten we niet. Waarna in de handboeken dus ogenblikkelijk staat, dan was het Johannes, want die noemt zijn eigen naam nooit. Wat ik altijd heel vreemd vind, want dat is de conclusie die je moet trekken achteraf en niet als argument gebruiken op voorhand. Maar goed, niettemin, de andere was Johannes, maar dat doet er niet toe. Het zijn 2 discipelen, maar 1 naam, Andreas, namelijk de mannelijke. Is dat een beeld van de gemeente of niet? De mannelijke, de man, de 1 volkomen man. Bovendien huisgenoten, Gods en huisgenoten van Christus, deel uitmakend van zijn huis, of wat er maar heten mag. Dat kan niet missen. Die 2 zijn een beeld van de 10 stammen van Israël, met hun eerstgeboorterecht, zoals het thuis hoort bij Efraïm, betekent trouwens ook al dubbele vrucht, Efraïm enzovoorts. En wat er dan ontstaat is een beeld van de gemeente, de twee bij de heer in zijn huis op een geheime plaats. Men weet het niet. Makkelijk genoeg. Nou, daarna gaat het verder, want ik wilde dit niet eens vertellen, maar daarna gaat het verder. Het verhaal namelijk in vers 44, des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea. Galilea lees ik graag abusievelijk, maar dat vind ik ook wel aardige aanwijzingen. Galilea, het land der Galliërs, dan wel der Kelten, want dat is hetzelfde. En daar kom je dus ook in Brittannië terecht. Maar goed. En hij vond Filippus en zei tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. En Bethsaida ligt gewoon aan de oevers van het meer van Galilea. En als je op een plekje aan de oever van het meer van Galilea staat, kun je de hele kust rondom bezien. Als het niet stormt, tenminste, hè. Maar kun je helemaal rondom bezien. Je kunt al die plaatjes zien liggen en je loopt het in de dag rond, denk ik. Nou, misschien niet, maar als je flink doorloopt, gaat het wel. En ik beweer dus dat die mensen elkaar allemaal kennen. Bovendien op het meer komt men elkaar tegen. Toch? Vraag dat maar eens is hoe dat is met vissers. Nou goed. Maar Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide, kan het Nazareth iets goed zijn? En Filippus zei hetzelfde. Hij zei, kom en zie. En dan zegt de Heer Jezus, die ziet Nathanael tot zich komen, vers 48. En die zegt dan tot hem, zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. En Nathanael zei tot hem, van waar kent gij mij? Heb je dat? Die mensen moeten elkaar allemaal kennen. Echt waar. En hij zegt, van waar kent gij mij? Nou, dat is nou net waar het om gaat. Waarom kende hij hem niet? Waarom kende Nathanael de Heer Jezus niet? Eenvoudig omdat hij voorheen buitenslands was. Dat is de conclusie die je moet trekken. Hij was in ieder geval niet daar in de buurt. Anders had Nathanael hem gekend. En vervolgens wijs ik erop. Maar het heeft met het thema niet zoveel van doen. Dat de roeping van deze twee discipelen een dag later een beeld is van de uiteindelijke bekering van het Joodse volk, zal ik maar zeggen. Van Israël als zodanig. Straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar dat is de typologie achter het verhaal. Maar waar ik alleen maar op wilde wijzen is, ze kennen hem niet. En Nathanael verbaast zich dat de Heer Jezus hem wel kent. Maar dat had uiteraard een andere reden. Nou goed, ik denk dat ik het daar maar bij moet laten. De vraag is dus, van waar heeft deze wijsheid en deze krachten? En het antwoord is, als het niet bij de Joden vandaan komt, en daar kwam het kennelijk niet vandaan, dan komt het bij Efraïm vandaan. En dat is bepaald niet onmogelijk dat het ook inderdaad zo gegaan is zoals het verhaal wil. Dat wil zeggen, ongewijde geschiedenis, voor zover het niet afgedaan moet worden als legenden. Het verhaal namelijk dat de Heer Jezus door zijn oom, zal ik maar zeggen, oom Jozef werd meegenomen inderdaad naar Britannia. En als je daarna vraagt, wat is dan die andere kudde die de stem moet horen, dan zeggen we, dat is die kudde daar. En zo is het inderdaad ook gegaan. En als je dus zegt, het evangelie zou eigenlijk eerst gepredikt moeten worden aan de eerstgeborene en daarna pas aan Juda of aan de twee stammen, dan zeg je, de kans is groot dat dat ook zo was. En dat mag dan zwak zijn, maar de sterke argument is natuurlijk toch dat de Heer zegt, een profeet is niet ongeëerd. En hij zegt niet eens een profeet, hij zegt profeet. Een bestaat niet, hè. Het maakt het iets sterker, hij spreekt gewoon over zichzelf. En ik geloof ook niet dat iemand daaraan twijfelt.